Goedenavond. Ben ik even staan? Ja? Fijn dat u gekomen bent. Het is voor mij een hele eer dat ik inderdaad als eerste het spits mag afbijten in deze nieuwe serie, dat nieuwe seizoen, waarbij we na 2,5 jaar weer het woord van God mogen openen met elkaar. En de laatste keer dat ik hier was, was denk ik 3 jaar geleden, najaar van 2019. Toen was ik nog heel jong. Een stuk jonger dan nu. En ik zei het vanavond nog tegen mijn vrouw Ilona van, joh, wat gaat dat toch snel? 3 jaar geleden, nou het is net alsof ik hier 2, 3 maandjes geleden was. En dat betekent dat we niet alleen merken dat de tijd snel gaat, maar dat we ook heel dicht bij de komst van de Heer zijn. Want hij heeft gezegd, ook in het gedeelte wat we lezen straks, ik kom spoedig. We gaan lezen uit het boek Openbaring. Dat mag u alvast opzoeken. Hoofdstuk 1. En vanavond de eerste avond over dat boek Openbaring. Ik heb het in 4 stukjes geknipt. 7 gemeenten. En vervolgens de 7 zegels. De volgende keer de 7 bazuinen. En de 7 schalen. We gaan dan ook wat meer kijken in detail naar de oordelen die gaan komen over deze wereld. Maar vanavond gaan we het over onszelf hebben. Over wat de Heer Jezus tot ons te zeggen heeft. Laten we eerst wat lezen uit het boek Openbaring, hoofdstuk 1. Vanaf vers 12. Johannes is op het eiland Patmos, u weet dat, denk ik wel. En hij is daar op de dag van de Heer. Dat is de eerste dag van de week, naar mijn overtuiging. En op de eerste dag van de week waren de apostelen gewoon om brood te breken. Dat kun je lezen in Handelingen 20 vers 7 onder andere. Ik denk dat Johannes op die eerste dag van de week op een hele bijzondere wijze bezig was met de Heer Jezus. En dan staat er in vers 12. Ik keerde mij om, want hij hoorde een stem, om de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaars. En in het midden van de kandelaars iemand, de zoon des mensen gelijk. Bekleed met een gewaad tot de voeten en aan de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar wit als witte wol, als sneeuw en zijn ogen als een vuurvlam en zijn voeten aan blinkend koper gelijk. Als gloeiden zij in een oven. En zijn stem als een gedruis van vele wateren. En hij had in zijn rechterhand 7 sterren. En uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende, ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en de Hades. Schrijf dan wat u hebt gezien. En wat is en wat hierna zal gebeuren. De verborgenheid van de 7 sterren die u hebt gezien op mijn rechterhand. En de 7 gouden kandelaars. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaars zijn de 7 gemeenten. Tot zover. We gaan nog wel wat meer uit het woord van God lezen. En ik bereid u alvast voor. Het wordt een beetje pittig. Want we zijn op een Bijbellezing op een Bijbelstudieavond. Ik zal proberen het ook zo rustig mogelijk met jullie te delen. Maar wij leven in een hele moeilijke tijd, niet alleen in de wereld. Want sinds de laatste keer dat ik hier was, zijn er alweer een paar grote crises geweest. En nog steeds, de oorlog, de voedsel, de inflatie, de corona. Maar wat een veel groter probleem is, is wat ook onze broeder Attie net aanhaalde, de verwarring in de gemeente, in de christenheid. De een zegt dit, de ander zegt dat. En dan komt er weer die leer op je af en dan komt er weer die visie. En wat ik wil doen met jullie deze avonden is dat ik de Heer Jezus centraal wil stellen, dat u eigenlijk weer zo vol onder de indruk raakt van hem, dat u niets liever wil dan hem gehoorzamen, hem dienen. Want daar gaat het om. Het gaat erom dat dit boek Openbaring bijdraagt aan uw wandel op deze wereld. Dat uw leven in deze wereld gevormd wordt naar het beeld van Christus. En daarvoor zegt het woord van God dat heel de schrift door God is ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen en op te voeden in de... In de gerechtigheid. Zie je dat? En opdat de mens van God volkomen is toegerust, volmaakt, volwassen. Dus ook het boek Openbaring draagt bij aan dat doel. En dat willen we met elkaar voor ogen houden. En het is mijn grote vreugde om vanavond ook een bepaald aspect van onze Heer en Heiland aan jullie voor te stellen. Eigenlijk voor te schilderen. Nou, het boek Openbaring wordt bijzonder aangevallen deze tijd. U moet weten dat er zoveel verschillende uitleggingen van zijn, dat het je soms een beetje kan duizelen. Het is heel populair vandaag om te zeggen, nee, Openbaring, dat is voor de mensen die toen leefden. En Openbaring is al lang allemaal al gebeurd. Kent u dat? Preterisme. Nou, laten we eens even kijken naar het eerste stukje van het boek. Dan gaan we daar eens even goed naar kijken. Om heel goed even voor ons geestesoog te hebben wat nou het doel is van dit boek. Hoofdstuk 1, vers 1. Openbaring van Jezus Christus. Dus als u dit boek leest, wordt de Heer Jezus aan u openbaar gemaakt. Die God hem gegeven heeft om zijn slaven te tonen. Let op. Wat staat er dan? Wat spoedig moet gebeuren. Wat spoedig moet gebeuren. En dat is toekomst. Enerzijds een openbaring van zijn persoon. Anderzijds openbaring van wat er gaat gebeuren. Het was verborgen tot aan het moment dat Johannes deze openbaring kreeg. En nu hebben wij in het boek in grote lijnen dat wat gaat gebeuren. Vers 3. Gelukkig hij die leest, dat wil eigenlijk zeggen uitlegt, en zij die de woorden van de... Wat staat er dan? Henk, goed zo. Van de profetie, zie je dat? Dit boek is profetie. En wat is profetie? Profetie is het getuigenis van de Heer Jezus. Zijn komst, zijn heerlijkheid, zijn grootheid, zijn koningschap, zijn oordelen. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie, zegt Openbaring 19, vers 10. Het hele boek, broeders en zusters, is profetie. Ook dat wat er gezegd wordt tot de zeven gemeenten. Gaan we zo zien. Ik hou dus vast aan het feit dat dit boek gaat over de toekomst, ook nu. De indeling in vers 19 die ik net voorlas, is eigenlijk de indeling van het boek. Schrijf op wat u gezien hebt. Nou, dat was de Heere Jezus in zijn verschijning, in zijn heerlijkheid als de komende zoon des mensen. Hetgeen is, dat is het tweede. Nou, wat is er vandaag? Dat is de christenheid. Voorgesteld als zeven gemeenten. Moet u even onthouden. De zeven gemeenten stellen voor het getuigenis van God op aarde. Te beginnen bij het begin, Efeze. En eindigend als de Heer komt in Laodicea. En wat hierna moet gebeuren, dat is het derde van hoofdstuk 1, vers 19. Dus eerst wat je gezien hebt, nou dat gaan we zo even bekijken. Dan wat is, dat gaan we vanavond doen met de 7 gemeenten. En dan de volgende keren gaan we kijken wat na de periode van het christelijk getuigenis op aarde moet gebeuren. En u zegt, ja maar, dan ben ik er toch niet meer na hoofdstuk 3. Klopt. Want de Heere komt om zijn gemeente tot zich te nemen in de lucht, om ons te behouden van de komende toorn. Maar doel van het boek is om al die zaken die gaan komen, de beschrijving van het beest, de beschrijving van de antichrist, de beschrijving van zij die overwinnen door het bloed van het lam, om uw leven te reinigen, te heiligen en u zo ver mogelijk van het kwaad weg te houden en u zoveel mogelijk te hechten aan het goede. Dat is het doel van het boek. Moreel doel. Nou, we gaan dus 4 avonden doen. De 7 gemeenten vanavond. De 7 zegels de volgende keer. En dan de 7 bazuinen en de 7 schalen. Ik wil iets zeggen over het karakter van het boek. Want dit is van essentieel belang voor u. Dit is een boek van oordeel. Kijk even mee naar hoofdstuk 1. Er staat in vers 4, bijvoorbeeld: Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En, wat staat er dan? Van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Dat zijn de 7 vurige fakkels. Dus hier worden de 7 gemeenten verbonden, let op, met de troon van oordeel. En niet zoals we dat hebben in de brief aan Efeziërs, Colossenzen, Filippenzen, met de troon van de genade, Hebreeën 4. U bent gerechtvaardigd en verlost en gereinigd door het bloed van het lam. Hebben we net gezongen, hè? Dus u valt niet onder die oordelen die gaan komen na hoofdstuk 3. Want u bent immers een nieuwe schepping. Maar die 7 gemeenten worden gezien in hun verantwoordelijkheid op aarde. Want hoofdstuk 1 vers 1 zegt om zijn slaven te tonen. Zie je dat? Ja, douloi. Slaven, dat betekent het woord. En een slaaf of een dienstknecht is iemand die verantwoordelijkheid heeft naar zijn meester. Dus wij worden in dit boek niet gezien als zonen van God of discipelen van de Heer. Allemaal beschrijvingen die ook op u van toepassing zijn. Of als leden van het lichaam van Christus, ook waar. Maar wij worden hier gezien als slaven, als dienstknechten. Als mensen die verantwoordelijk zijn voor wat ze op aarde belijden. Vandaar ook die 7 geesten die voor zijn troon zijn. De Heilige Geest is de trooster. Maar als het gaat om uw verantwoordelijkheid, dan wordt de Heilige Geest hier gepresenteerd aan die 7 gemeenten als 7 fakkels, 7 vurige geesten. De geest die alles doorziet, alles doorzoekt of er iets is wat tot oneer is van de meester. Snapt u? Dus het karakter van dit Bijbelboek is een karakter van oordeel. En dat maakt dat sommige Bijbeluitleggers zeggen, ja, maar dat gaat helemaal niet over ons. Want wij zijn het lichaam van Christus en wij zijn in de hemelse gewesten gezegend, enzovoort, enzovoort. Ja, maar dat is niet alles. Want ik heb namelijk een verantwoordelijkheid. Wij als gemeenten hebben een verantwoordelijkheid op aarde. Omdat wij hier op aarde een belijdenis hebben. We zeggen namelijk, hij is onze meester. Hij is onze Heer, ja? Of nee? En dan zegt hij, hoofdstuk 1 vers 4 zegt dan, er zijn 7 geesten, die zijn voor zijn troon. En die kijken, die doorzoeken, wat is er nou in al die 7 gemeenten te vinden wat tot eer is van hem? En dat doet de Heer Jezus zelf, maar de Geest is de uitvoerende. Wie oor heeft, die horen wat de Geest tot tot de gemeente zegt. De zevenvoudige geest tot zeven gemeenten. Ja? Ik hoop dat u dat een beetje pakt. Dat het u aanspoort om te zeggen, ik wil niets liever dan tot eer van de Heer zijn. Ja toch? Nou, waarom zien we eerst een beschrijving, een uitvoerige beschrijving die ik net heb voorgelezen van de Heer Jezus? Nou, dat komt omdat Johannes hem eigenlijk eerst moet zien in zijn karakter als degene die alles doorzoekt. Als de rechter, als de zoon des mensen. En de Heer Jezus heeft vele heerlijkheden. Hij is de eeuwige God. Hij is de eeuwige zoon. Hij is de volmaakte mens. Hij is de goede herder. Maar hij is ook de zoon des mensen. Aan wie het oordeel gegeven is. Zoals Paulus dat zegt in Handelingen 17. Dat er een man is aangesteld die het aardrijk zal oordelen. En dat is de Heer Jezus. En hier in hoofdstuk 1 ziet u de presentatie als het ware van dat karakter van de Heer Jezus. In Hebreeën 2 staat, u hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond en hem gesteld over de werken van uw handen. Hebreeën 2 vers 7. En we zien in hoofdstuk 1 van Openbaring, zie, hij komt met de wolken, vers 7. En elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben en alle stammen van het land zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Openbaring is niet voor sensatiezoekers. Hij is niet voor mensen die zeggen, nou, ik wil wel eens weten hoe het gaat straks. Openbaring is bedoeld voor slaven, voor dienstknechten, voor mensen die zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En dan zegt hij, ik laat je zien wat ik ga doen en zorg er nou voor dat je leven gereinigd en geheiligd blijft van al het kwaad dat straks, als het ware, zich zal personificeren in de Antichrist, hoofdstuk 13. Nou, laten we eens gaan kijken in vers 12. Ik keerde mij om. U moet eerst leren om te keren van uw vaste beeld, eenzijdige beeld, laat ik het even zo zeggen, van de Heer Jezus. Johannes kende hem als het vlees geworden woord. Hij was de discipel die Jezus lief had. Maar hij hoorde een luide stem als van een bazuin. En een bazuin is als het ware een beeld, een symbool van God die de wereld wakker schudt. En hij keerde zich om, hij moest als het ware een nieuw perspectief krijgen op de Heer Jezus. En dan zegt hij om de stem te zien, een beetje gek om naar een stem te kijken, maar goed. Die met mij sprak en toen ik mij had omgekeerd zag ik zeven gouden kandelaars. Het eerste wat Johannes ziet zijn die zeven gemeenten. Want, en nou komt het, de Heer Jezus gaat deze wereld oordelen als de zoon des mensen. Hij gaat de goddeloze volken en het goddeloze Israël oordelen. Maar allereerst beoordeelt hij de zeven gemeenten. Wij krijgen als eerste te horen het oordeel over onze praktijk. Waarom? Omdat wij de grootste verantwoordelijkheid hebben. En dan beschrijft Johannes alle aspecten van zevenvoudige aspecten van Christus. Van zijn persoon als oordelende rechter. Kijk maar. In het midden is de Heer Jezus, want hij is diep geïnteresseerd in wat er in die zeven gemeenten gebeurt. Hij oordeelt dat, hij bekijkt dat. Hoofdstuk 2 vers 1 zegt dat hij wandelt te midden van die zeven gemeenten. Ik weet niet naar wat voor gemeente u gaat. Misschien gaat u helemaal niet naar de gemeente. Maar daar is de Heer Jezus ten diepste in geïnteresseerd. Wat is daar nou in die gemeenten van mij terug te vinden? Nou, de beschrijving gaat verder. Iemand, vers 13, als de zoon des mensen gelijk. En dan komt het, bekleed met een gewaad op de voeten. Dat is een rechterlijk gewaad. En aan de borst omgord met een gouden gordel, met de goddelijke alwetendheid. Zijn hoofd en haar als witte wol, wijsheid van God, want dat doet ons denken aan Daniel 9, de oude vandaag. Als sneeuw, volmaakt rein. En zijn ogen als een vuurvlam, hij doorziet en bekijkt alles. We kunnen nog zo vroom zijn en allerlei tradities hebben in onze gemeente, in ons leven, maar hij kijkt er dwars doorheen. Hij heeft ogen als een vuurvlam. En zijn voeten aan blinkend koper gelijk. Hij is gelouterd in zijn wandel. Alles wat hij deed, wat hij zei en waar hij was, dat was heilig. Als gloeide zijn een oven en zijn stem als een gedruis van vele water. Niet die stille stem die Elia hoorde, dat zachte ruisen, maar dit is de Heer Jezus in zijn heerlijkheid als de Zoon des Mensen. En hij had in zijn rechterhand 7 sterren. Dat zijn de 7 vertegenwoordigers van de gemeente. Je zou kunnen zeggen, dat zijn zij die in de gemeente een oor hebben, die horen wat de geest op de gemeente zegt. Die 7 engelen. Dat kunt u ook zijn. En hij heeft ze in zijn hand. En uit zijn mond kwam een scherp 2-snijdend zwaard. En u weet, dat is het woord van God. Zijn gezicht was zoals de zon schijnt en naar kracht. Alles is licht en heiligheid. En dan staat er dat Johannes als dood aan zijn voeten valt. Nou, ik weet niet of u ook bang wordt van deze beschrijving, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat u zo onder de indruk komt van deze persoon die uw heiland is, die uw Heer is, dat u niets liever wil dan aan zijn heerschappij onderdanig zijn. Johannes is hier in dit gedeelte van de Bijbel niet de apostel. Hij is niet de oudste in zijn, zoals hij in zijn brieven is, die allemaal dingen doorgeeft namens de Heer. Maar hij is hier ook net als wij de verantwoordelijke dienstknecht van zijn meester. En hij valt als dood aan zijn voeten. Hij kent deze beschrijving, deze heerlijkheid van de Heer niet. Maar dan zegt de Heer Jezus, vrees niet. Vers 17. En als u het boek Openbaring leest, broeders en zusters, dan mag u eerst geworteld en gegrond zijn in de waarheid van het evangelie, zoals dat is uiteengezet in de Romeinenbrief. Met hem gekruisigd, met hem levend gemaakt. De Efezebrief, met hem in de hemelse gewesten gezet. U bent volkomen veilig als het gaat om uw eeuwige positie. Vrees niet. Ik ben wel een oordelende zoon des mensen. Maar voor jou geen angst. Dat is de boodschap ook voor Johannes. Maar ook voor jou, voor u en voor mij. Paulus is als het ware onze apostel. Om het zo even te zeggen. Die ons de heerlijkheden laat zien. De rijkdommen van de genade van God de Vader. Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Maar de Heer Jezus toont zich hier als de alwetende volmaakte rechter namens God. Om te zien wat er nou op aarde precies terecht gekomen is van het getuigenis dat gestart is na het wegvallen van de apostelen in Efeze. En u moet daar als het ware blij van worden in plaats van bang. U moet zo onder de indruk komen, schrijf op wat u gezien hebt van de Heer Jezus. En u vreest niet, hoop ik. Misschien zijn er vanavond mensen hier die toch vrezen, die zeggen, ik weet niet of ik eeuwig behouden ben. Ja, dan moet u een van ons even aanspreken, want het is een heerlijk evangelie. Het evangelie van God is de genade van God, het evangelie van Gods genade. Houdt niet alleen in dat u gered bent van uw zonde, maar u bent met Christus één gemaakt. Geschikt gemaakt voor het huis van de Vader. Dat is een geweldige zekerheid. Maar dat neemt niet weg dat wij een verantwoordelijkheid hebben wat betreft onze wandel, ons getuigenis. En dat wordt hier voorgesteld als 7 gouden kandelaar. Goud. Geroepen tot goddelijke volmaaktheid. We zijn ook goddelijk volmaakt gemaakt, Efeze 1 vers 4. Maar een kandelaar heeft de verantwoordelijkheid, broeders en zusters, om licht te verspreiden. Dus de gemeenten worden hier niet gezien als gezegend met alle geestelijke zegeningen. De gemeenten worden hier gezien als verantwoordelijk getuigen op aarde, verbonden met een oordelende troon. De 7 vurige fakkels, de 7 geesten die voor Gods troon zijn. Nou, iets bijzonders. Want die 7 gemeenten vormen de hele geschiedenis van dat getuigenis op aarde. Wist u dat? Ja, wist u. We gaan er zo kort even doorheen. Efeze is het begin van de na-apostolische tijd, eerste eeuw. En Laodicea is de tijd als Christus komt. Het begint met het verlaten van de eerste liefde, het verval. En het eindigt met de Heer Jezus die buiten de deur staat. Van het getuigenis wat hij zelf begonnen is. Nou, ik zei al iets bijzonders. Als u even met mij meegaat naar hoofdstuk 1 vers 5 en 6, dan ziet u daar 5 verschillende voorrechten van de geloven. Ik ga ze heel langzaam even noemen. Er staat in het midden van vers 5, hem die ons lief heeft. Ziet u dat? U moet het allemaal even vinden, maar anders dan landt het niet. Ziet u hoofdstuk 1 vers 5? In het midden van het vers, daar staat hem die ons lief heeft. Ja of nee? Heeft u hem gevonden? Het is de eerste grote rijkdom van een gelovige. Even onthouden, de eerste. Tweede. En ons van onze zonde heeft verlost door zijn bloed. Dat is het tweede geweldige voorrecht. Ja? Derde, en ons gemaakt van een koninkrijk. Want wij zijn namelijk een koninkrijk omdat Christus onze Heer is. Niet onze koning, hij is de koning van Israël. Hij is onze Heer en Heiland. En wij gehoorzamen hem. Met vallen opstaan. Maar dat is het derde. Het vierde is priesters voor zijn God. De vertegenwoordigers van God naar mensen toe. Enerzijds. En het brengen van aanbidding, van lofoffers, anderzijds tot hem. Dat wij zijn priesters geworden. En het vijfde is hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Wij zijn dus aanbidders geworden. Dus geliefd, verlost, tot een koninkrijk geworden. Priesters geworden en aanbidders. Heeft u hem? Nou, en dat is nou exact wat die 5 gemeenten, ik laat Smyrna en Philadelphia er even uit, want het zijn namelijk de 2 gemeenten van de 7, waar de Heer Jezus geen verwijt heeft. Maar die andere 5, Efeze, Pergamus, Thyatira, Sardis en Laodicea hebben in deze exacte volgorde deze 5 privileges opgegeven. Want hoewel geliefd, heeft Efeze de eerste liefde opgegeven. Verlaten, staat er. Gaan we zo naar kijken. Hoewel verlost uit deze wereld, heeft Pergamus zich gevestigd daar waar de troon van de Satan is. Hoewel tot een koninkrijk gemaakt, heeft Thyatira geheerst als koning over de wereld. Het Rooms-Katholicisme, daar ga ik zo nog iets meer over zeggen. Hoewel we priesters voor God zijn, heeft Sardis de naam dat ze leven, maar ze zijn dood. Ze hebben niks te melden aan de mensen. En hoewel we aanbidders behoren te zijn, heeft Laodicea het alleen maar over zichzelf. Ik ben rijk en verrijkt. Het zijn aanbidders van zichzelf geworden. En in die tijd leven wij, de tijd van Laodicea. Dus dat is eventjes in grote lijnen die zeven gemeenten. Nou, laat ik ze even één voor één langs gaan. Ik zei al, het zijn de zeven gemeenten, het getal van de volheid. De Heer Jezus heeft deze zeven gemeenten uitgekozen om te laten zien wat er in de christenheid zou gebeuren in de tijd. Dat is het eerste. En het tweede, dat er zeven typen zijn, zeven typen gemeenten. En in al die zeven kunt u iets van uzelf terugvinden. Nou, het begint met Efeze. Ga maar even mee met hoofdstuk 2. Daar begint het. De boodschap voor Efeze. Ik ga niet alles behandelen, want dan zitten we hier over 2 uur nog. Maar het probleem van Efeze was de na-apostolische tijd, de eerste eeuw. Dat kunt u lezen in vers 4. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Daar ga ik zo iets meer over zeggen. Dat was al gelijk toen apostelen van het toneel verdwenen. Het was heel veel activiteit en het was allemaal uit liefde voor de Heer, maar het was niet de eerste liefde. Nou, Smyrna was het de periode daarna, tweede, derde eeuw. Toen hadden we een geweldige, verschrikkelijke vervolging. Hoofdstuk 2, vers 9. Ik weet uw verdrukking en uw armoede. Zie je dat? De tijd van de Romeinse keizers. Nou, Pergamus is de tijd waarvan de Heer Jezus zegt in vers 13, ik weet waar u woont, daar waar de troon van de Satan is. Ik ga het zo meteen allemaal wat gedetailleerder zeggen, maar daarvan kun je alvast zeggen dat het was de tijd dat Constantijn de Grote het christendom maakte tot een staatsgodsdienst. De wereld kwam in de kerk, de troon van de Satan. Dat is de wereld. Vervolgens krijgen we Thyatira. Dat heeft 1000 jaar geduurd. De periode waar de vrouw Izebel, vers 20, die zich een profetes noemt, de dienst uitmaakte. Dat is het Rooms-Katholicisme met al die pausen en toestanden. Ga ik zo ook nog wel iets over zeggen. Sardis volgt uit Thyatira het protestantisme. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Nou, het begon met de reformatie. Welk jaar was dat? Ja, Henk, dat weet jij toch wel? Hè? Ja, 1517. Werk van Gods geest. Maar al snel gebeurde het dat het christelijk getuigenis eigenlijk niet zo heel veel verschilde met Rome. Met al de gebouwen en tradities enzovoort. U hebt de naam dat u leeft, he, gereformeerd en hervormd en hoe het allemaal ook mag heten. Maar hij zegt, u bent dood. Er waren wel enkele personen die nog leefden. Maar het systeem was dood. Nou, dan krijgen we Philadelphia. De gemeente die staat voor de opwekking die aan het, in het begin van de 19e eeuw, 1825, plaatsvond. Kleine kracht. Woord bewaard, mijn naam niet verloochend en ook weer de komst van de Heer kwam helemaal terug voor de aandacht. Het bevel van mijn volharding heeft u bewaard. En dus ik zal u bewaren voor het uur van de verzoeking, vers 10 van hoofdstuk 3. En tenslotte Laodicea, dat is, u bent niet koud en u bent niet heet, maar u bent lauw. Dat komt omdat Laodicea voortkomt uit Philadelphia. Je zou kunnen zeggen, de hele evangelische wereld, of dat wat er nu speelt, dat is eigenlijk een voortvloeisel van de opwekking uit 1825. En dat is lauw geworden. En het zal zelfs zo erg worden dat Heer Jezus buiten de deur staat. Dat was even heel kort, die zeven gemeenten. Nou ga ik even iets wat meer inzoomen naar die zeven gemeenten. We gaan beginnen met Efeze. U moet zich voorstellen dat toen de Heer Jezus naar de hemel ging, toen heeft hij op aarde een getuigenis achtergelaten. En hij heeft daarvan voorspeld in Matthäus 13 dat het een zuurdeeg zal worden, dat een vrouw nam en in 3 maten meel nam, totdat het geheel doorzuurd was. Ja? Matteüs 13, vers 33. En de apostelen waren er nog om te corrigeren en om brieven te schrijven. Maar toen de apostelen verdwenen waren, dan staat er hier in Openbaring 2, vers 2, kijk maar even mee. Ik weet uw werken. Ik weet uw arbeid. Ik weet uw volharding. Nou, dat zou al geweldig zijn als er een gemeente zou zijn vandaag, waarvan de Heer Jezus zou zeggen, nou, jullie hebben werken en arbeid en houden vol. En, hij gaat nog verder, u kunt de boze niet verdragen, dat is helemaal geweldig, de geest van onderscheiding, weet je wel. Prachtig toch? En u hebt op de proef gesteld hen die zeggen dat ze apostelen zijn. Nou, dat zijn vandaag legio mensen die zeggen van, ik ben een profeet en ik ben een apostel en bij mij moet je zijn, ik genees mensen enzovoort. En Efeze zei, ho, dat zijn leugenaars. Hartstikke mooi. En dan staat er in vers 3, let op, u hebt volharding en hebt verdragen te willen van mijn naam, u bent niet moe geworden. Nou, ik denk dat als uw gemeente, de gemeente waar u naartoe gaat, laat ik het zo zeggen, het is Gods gemeente, maar als die gemeente zo te boek zou staan, dan zou de hele omgeving zeggen, nou, dat is een bijbelgetrouwe gemeente, ja of nee? Maar, de Heer Jezus zegt in vers 5, u bent afgevallen, u bent een gevallen gemeente. Kan dat nou? Dat komt omdat het verval begint altijd ook in uw leven met het verlaten van de eerste liefde. Dat staat in vers 4. Ze hadden de Heer Jezus lief, maar het was niet met de eerste liefde. Nou, wat is nou eerste liefde? Bent u getrouwd? U twee?
Zeker weten.
Ja, hoe lang?
53 jaar.
Alsjeblieft. Weet u de eerste liefde nog? Met z'n tweetjes? Of?
Dat is mijn eerste liefde.
Ah. Nee, maar toen u net begon was de liefde natuurlijk... Hè? Dat ging goed. En de eerste liefde is dus die liefde, als je elkaar net ontmoet, als je elkaar net... Hè? Ja, u lacht, maar... Dat, ja. En in een huwelijk kan het ook wel eens gaan dat het een beetje... Nou, een beetje zakelijk allemaal. Kan toch? Maar de eerste liefde is die alles absorberende liefde die het ene voorwerp voor oog houdt, Christus Jezus. En vanuit die eerste liefde handelen. Dat is wat Efeze had verlaten. Niet verloren, maar verlaten. En Efeze is notabene de gemeente die de brief van Paulus had ontvangen over de hoogste zegeningen. Ze hadden waarschuwingen gehad van Paulus. Handelingen 20. Timotheus had hij daarheen gestuurd. Hij had gezegd, ik beveel sommigen dat ze daar geen andere leer brengen, Timotheus. En toch hadden ze de eerste liefde verlaten. Nou, het boek Hooglied begint, hoofdstuk 1, vers 2, met laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want zijn liefde is uitnemender dan, of zijn uitnemende liefde, staat er, is beter dan de wijn. Dat is de bruid die de eerste liefde heeft. En al het verval in het christelijke getuigenis is begonnen met het verlaten van de eerste liefde. En dat is vandaag net zo. Waarom bent u hier vanavond gekomen? Wilt u iets interessants horen? Of zegt u, ik wil de Heer Jezus beter leren kennen? Ik geef ook een cursus over openbaring. Vers voor vers. En er zijn altijd mensen die zich opgeven. En laten we weer afhaken. Wilt u wat water?
Heb ik al.
Oh, je hebt al. Gaat goed?
Ja.
Ja. Gelukkig. Maar als je Christus voor ogen houdt, broeders en zusters. Als Hij de reden is waarom u naar de samenkomst gaat. Als Hij de reden is dat u bijbelstudie doet. Als Hij de reden is waarom u doet wat u doet. Dan is dat de eerste liefde. Die deur mag voor mij, die deur mag ook open. Doe maar die deur ook even open. Is dat geen alarm? Nee, maar dat klopt. U valt er niet in slaap, hoop ik, hè?
Gelukkig.
Kijk, beetje frisse lucht. Voor de luisteraars thuis ontstaat hier nogal consternatie. Mensen vallen flauw en negen. Nee, maar heeft u het of niet? Hoe is het met uw eerste liefde? Kijk nou eens even rustig naar uw eigen hart. Voor zover we dat kunnen kennen. Maar Christus Jezus, is Hij de eerste liefde? Is Hij nog werkelijk het voorwerp van uw vreugde? Of is Hij een beetje op de achtergrond, naar de zijlijn? Snap je? Het verschil tussen liefde voor Hem en de eerste liefde voor Hem is een enorm groot verschil. Want de Heer Jezus zegt in vers 5, bedenk dan waarvan u afgevallen bent en bekeer u en doe de eerste werk. Nou, dat laat ik aan u. Maar er is niks mooiers en niks wat meer blijdschap geeft dan zicht op de Heer Jezus. Ja toch? Het gaat om Hem. En al die toestanden in de wereld die nu spelen, en al die verkeerde leerlingen, hebben maar één doel van de tegenstander, om uw blik, uw hart weg te trekken van Christus. En daarom is het boek Openbaring ook weer één grote presentatie van zijn heerlijkheid, maar dan in zijn karakter als de Zoon des Mensen. En al die plaatjes samen van de hele Bijbel, ook Hooglied, de bruidegom, hè, die vormen allemaal het volmaakte beeld van wie Hij is. En dat is uw voedsel. Het brood van het leven, de Heer Jezus zelf. Nou, dan gaan we naar Smyrna. Want er staat, in vers, ik heb het al gezegd, 9, ik weet uw verdrukking en uw armoede. Als uw eerste liefde een beetje verdwijnt, dan kan het wel eens zo zijn dat er wat verdrukking in uw leven komt. Hooglied 5 is een prachtig voorbeeld van zo'n louteringsproces. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Hij stak zijn hand door de deur, mijn liefste, maar ik heb net mijn kleed afgelegd, ik heb net me gewassen, ik heb geen zin om op te staan, weet je dat? En dan is hij weg en dan heeft ze eventjes een enorme strijd, ze kan hem niet meer vinden. Dat is de verdrukking die de Heer Jezus dan toelaat in je leven. En dat was ook in die periode van de keizers, dat toen die eerste liefde verlaten werd, toen gebruikte God die verdrukking, hoe erg ook, om hun harten weer terug te krijgen bij die eerste liefde. Maar Satan zit niet stil. Want in vers 9 gaat verder. Maar u bent rijk, nou ja, Efezebrief. En de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar een synagoge van Satan. Er waren mensen die ook weer toen een religieuze godsdienst wilde invoeren met een Joods karakter. Allerlei uiterlijke zaken. En ze lasterden de mensen die dat niet wilden. Zoals vandaag ook. Er komen allerlei invloeden op u af. Die willen u in een religieus leven trekken. En vandaag is dat heel actueel. Want ik krijg regelmatig berichtjes van mensen die dan loofhuttenfeest vieren, en sabbat, noem het allemaal op. Dus allemaal een vermenging van het hemelse en het aardse. De poging van Satan om u bij de Heer Jezus weg te trekken. Dan staat er in vers 10... opdat u op de proef gesteld wordt. Zie je dat? Sommigen van u worden in de gevangenis geworpen. Opdat u op de proef gesteld wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Dat is een 10 is het getal van de beproeving. Misschien heeft u vanavond ook wel zo'n beproeving. Misschien wordt u ook wel op de proef gesteld. Het gaat hier over gemeenten, maar ik pas het even persoonlijk toe op uw leven. Waarom stelt God ons op de proef? Om te kijken wat er in ons hart is. Is er nog echt wel een toewijding? Is er nog de eerste liefde tot mijn zoon? En iedere keer eindigt dit stukje met wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. En wie overwint, zie je dat? Er zijn altijd in elke tijd overwinnaars geweest. Wat zijn dat, overwinnaars? Overwinnaars zijn mensen die zich houden aan wat er wordt gezegd in die brieven. Maar de geest spreekt tot alle gemeenten. En wie een oor heeft, hoort wat de geest tot alle 7 gemeenten te zeggen heeft. Opdat wij vandaag, als slaven van de meester eigenlijk, ons leven zo inrichten dat het tot zijn eer en glorie is. Dat is de bedoeling. Nou, dan krijgen we Pergamus, dat is de 3e gemeente. En even onthouden, de eerste 3 gemeenten worden onderscheiden van de laatste 4. Want de eerste 3 zijn toestanden die toen golden voor de hele christenheid. Dus de hele christenheid had de eerste liefde verlaten. Allemaal hadden ze over de hele wereld verdrukking. Allemaal, 3e eeuw, gingen ze wonen waar de troon van de Satan is. Maar de laatste 4 zijn fasen geweest, Thyatira en Sardis, die niet meer wereldwijd gelden. Want niet alle gelovigen zijn Rooms-Katholiek en ook niet alle gelovigen zijn protestant. En bij de eerste 3 gemeenten, broeders en zusters, staat wie een oor heeft voor de belofte van de overwinnaars. Maar bij de laatste 4 is het omgekeerd. Daar staat eerst wie overwint en dan pas wie een oor heeft. Dat komt omdat in de eerste 3 fasen van de geschiedenis de hele gemeente zich nog kon bekeren. Maar in de laatste 4, die alle 4 overigens blijven bestaan tot de komst van de Heer, Rooms-Katholicisme, Protestantisme en die andere 2 waar ik het zo over ga hebben, daarvoor geldt de individuele overwinnaar bekeert zich. Maar niet meer het hele systeem. Niet meer dat hele Laodicea of het hele protestantisme. Nee, de individuele overwinnaars. Daarom staat wie overwint bij de laatste 4 voor wie een oor heeft. Dus misschien bent u wel een overwinnaar. Zou mooi zijn, toch? Nou, Pergamus, daar staat in vers 13, ik weet daar waar u woont, waar de troon van de Satan is. Als er Joden zijn die de gemeente willen beïnvloeden, anders gezegd, een synagoge van de Satan, als de hemelse roeping van de gemeente wordt aangevallen, dat gebeurt massaal, want wij zijn niet van deze wereld, wij hebben niet te maken met tradities, we hebben niet te maken met allerlei vaste liturgieën, we zijn een hemels organisme en de geest leidt ons in plaats van het vlees, ja of nee? Maar zodra die religieuze invloeden komen en we laten dat toe, en dan krijgen we dat we wonen op aarde waar de Satan woont. We wonen in zijn gebied. In plaats van dat we wonen waar we horen te wonen. En waar is dat? Ons burgerschap is in de hemelen. Maar waar blijkt dat dan uit? Nou, dat u helemaal los bent van aardse tradities, aardse gewoonten, menselijke religie. Maar zodra religie de gemeente inkomt, hebben we geen vervolging meer van de wereld. Want dan zegt de wereld, nou prima, laat die mensen maar lekker hun kerkje spelen. Maar zodra wij een hemels burgerschap hebben en we zeggen, de mens is verloren, de mens zonder God gaat naar de hel als het ware, ja, dan gaat de wereld ons weer vervolgen. Dan zeggen ze, die mensen moeten we niet. En als we ook nog eens een keer gaan zeggen dat alle gewoonten van de wereld duisternis zijn, dat ze zich moeten bekeren, en als ons leven echt blijkt een zoutend zout te zijn en een lichtend licht, ja, dan krijgen we vervolging. Maar als we gaan wonen waar de Satan woont, nou, wat wel heel bijzonder is, is dat er staat dan achter, kijk maar mee, bij Pergamus. U houdt vast aan mijn naam. Wist u dat in de vierde eeuw drie belangrijke dwaalleerlingen opkwamen over de Heer Jezus? Het arianisme, de ontkenning van de godheid van Christus, vierde eeuw. Kwam gelijk het concilie, werd gelijk, nee, dat is een dwaling, werd gezegd. Het apollinarisme, de ontkenning van de volledige mensheid van de Heer Jezus. En het nestorianisme, dat Christus twee verschillende personen was of is. Kent u niet, hè? Maar dat kwam allemaal in de periode van Pergamus. En daarom zegt de Heer Jezus hier, jullie hebben mijn naam, zegt hij, vastgehouden. Want die kerk heeft al die dwalingen afgewezen. Dat is bijzonder, hè? Dan staat hier ook nog, en dat is het laatste wat ik over deze gemeente zeg, in de dagen waarin Antipas mijn trouwe getuige was, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Alsof de Heer Jezus wil zeggen, jullie leven in de wereld en hij werd gedood in de wereld. Dat is een soort aanklacht tegen ze. Nou, de leer van Biliam, daar ga ik maar niet verder op in, maar dat is ook weer dat wereldgelijkvormige in de kerk halen. En dan gaan we nu naar Thyatira, dat is de vierde gemeente. Daar begint een scheiding met die eerste drie, ik zei het net al. Thyatira begon in de zesde eeuw en is helemaal doorgegaan tot de zestiende eeuw. En ook vandaag bestaat Thyatira nog steeds in het systeem van het Rooms-Katholicisme. En de vrouw Izebel staat eigenlijk symbool voor dat hele systeem. Mijn vrouw en ik waren een paar jaar geleden in Brugge. En daar gingen we naar de Heilige Bloedkerk. Ik zeg, nou wil ik toch eens even kijken, want ik vind het wel fascinerend. Kent u dat, de Heilige Bloedkerk? Dat was een buisje met het bloed van de Heer Jezus, dat zeggen ze dan, hè? Dat stond al op een verhoging en je moest een trap op en er zat een meneer. En dan moest je geld in een potje gooien. En dan mocht je eventjes knielen bij dat buisje met bloed, wat in een soort linnen stof zat. Nou, de Baals, hallo, gezellig. De Baals, die Izebel notabene promoten, staan voor de afgoderij. Dit systeem staat ook voor de afgoderij. En dan zegt de Heer Jezus, let even op wat er dan staat. Vers 20, ik heb tegen u dat u de vrouw Izebel, die zich een profetes noemt, laat begaan. En zij leert en misleidt mijn slaven om te hoereren en afgodoffers te eten. Nou, dan komt er een stukje oordeel. En dan staat er, even zien, in vers 19. Ik weet uw werken, uw liefde, uw geloof, uw dienst en uw volharding. Dat uw laatste werken meer zijn dan de eerste. Er zijn in die periode juist heel veel trouwe gelovigen geweest die opgestaan zijn tegen dit systeem. Er was niks anders. En dat zijn overwinnaars. Maar zodra de wereld invloed krijgt in de gemeente Pergamus, dan gaat de gemeente heersen over de wereld. Dat is wat het Rooms-Katholicisme gedaan heeft. Napoleon ging zichzelf uiteindelijk kronen in 1800. Maar eigenlijk moest de paus dat doen, hè? De paus is de baas over de koningen, de keizers. Dus moet je je voorstellen, we zijn uit de wereld geroepen. We worden vervolgd, Smyrna. Maar we gaan wonen in de wereld, Pergamus. En vervolgens gaan we heersen over de wereld, Thyatira. En vandaag zeggen ook heel veel gelovigen, ja, maar wij moeten christelijke politiek bedrijven. We moeten invloed uitoefenen over de wereld. Nou, daar geloof ik persoonlijk helemaal niks van. Maar dat mag u wel vinden hoor, maar dat is mijn mening. Wij zijn niet van de wereld. We zijn om te getuigen van de waarheid. Nou, dan vervolgens komt Sardis. En dat is, broeders en zusters, dat protestantse systeem wat uit Thyatira voortkwam. Goed begon door een werk van Gods geest, door Maarten Luther en nog een paar mensen. Maar al snel werd het een systeem waarbij mensen gewoon lid werden. Van geboorte af, of als je als babytje gedoopt werd, was je gewoon lid van de kerk. Je had zelfs staatskerken. En De kerk kreeg bescherming van de wereld. En het was eigenlijk een politiek protest tegen Rome. Dat hele Sardis, dat hele protestantisme. Daarom heet het ook protestantisme. Dus Efeze was gescheiden van de wereld. Smyrna werd vervolgd door de wereld. Pergamus was gezetteld in de wereld. Thyatira heerste over de wereld. En Sardis werd beschermd door de wereld. En uiteindelijk zie je in Laodicea dat ze worden als de wereld. En dat is ook in uw leven zo. En in mijn leven. Eerst zijn we gescheiden van de wereld. Als we tot geloof komen. Eerste liefde, weet je nog, toen je tot bekering kwam? Ik weet niet of je zo'n moment hebt meegemaakt. Ik wel. Vurig, hè? Waren we toen. Maar dan worden we vervolgd door de wereld. Ik werd gedoopt in 1995. En mijn ouders en heel veel mensen die waren heel boos op mij. En ik zei, ik ben toch niet aan de drugs of zo? Wees blij dat ik naar een kerk ga. Nee, de doop, fout, kan niet. Maar dan gezetteld in de wereld. Een beetje in slaap gesust, weet je wel. Dan denk je, ik ga ook invloed uitoefenen over de wereld. Dan krijg je zelfs bescherming van de wereld in Sardis. En uiteindelijk word je als de wereld. Ik ben rijk, ik heb mij verrijkt en ik heb aan niks gebrek. Maar gelukkig zegt hoofdstuk 3 vers 4, kijk maar even mee. U hebt enkele namen in Sardis. Ook vandaag zijn vele mensen namen in dat protestantisme die wel de Heer Jezus toebehoren. Misschien kent u ze wel. Nou, ik heb een aantal mensen op de Bijbelstudie die komen ook uit, we noemen dat dan een beetje de zware hoeken, weet je wel. En die blijven hun hele leven worstelen met een aantal thema's. Vooral ben ik wel uitverkoren. Weet je wel, hoor ik er wel bij. Zoveel naar jezelf gekeken, zoveel over zonde gehoord en zo weinig over Gods genade. Maar, zegt de schrift in hoofdstuk 3. Ze hebben hun kleren niet bevlekt. En ze zullen samen met mij wandelen in witte kleren. Omdat ze het waard zijn. Nou, misschien komt u ook wel uit Sardis. Misschien bent u ook wel opgegroeid in een protestantse kerk. Zou kunnen toch? Misschien was daar ook wel weer een naam dat ze leefde. Maar u ervoer alleen maar dood. Weinig van Christus. Weinig leven. Weinig van zijn genade. En alleen maar oordeel en zonde en dat soort zaken. Nou, dan mag u bemoedigd worden door die tekst uit hoofdstuk 3 vers 4. Dat ze met hem zullen wandelen in witte kleren. Want je bent rijk. Je bent gereinigd. En je bent onberispelijk in zijn bloed. Door zijn bloed moet ik zeggen. Moeilijk is dat hoor, voor sommigen. Nou, broeders en zusters, dan sluiten we met Laodicea af. Dus we hebben de hele geschiedenis gehad van de christenheid, even kort. En waar zijn we dan vandaag in beland? In de geest van ik. De iPhone en de iPad. En het eerste woordje wat mijn dochter leerde in groep 3 was ik. Dat is echt zo. Vroeger hadden we aap, noop, mies, weet je nog? Maar nu is het ik. En Paulus schrijft over de laatste dagen dat de mensen zelfzuchtig zullen zijn. Liefhebbers van zichzelf. Nou, in Laodicea wordt... Oh, ik sla Philadelphia over, excuses. Doe ik zo even nog. In Laodicea staat. Vers 17. Omdat u zegt, ik ben rijk en verrijkt en heb aan niets gebrek. Ik. Voortdurend jezelf in het middelpunt stellen. Kijk eens naar onze gemeente. Kijk naar onze website. Kijk eens naar ons gebouw. Kijk eens naar onze aantallen. Kijk eens naar onze prestaties. En de Heer Jezus zegt, u weet niet. U weet het niet. Dat is typisch deze tijd. De ellendige en de arme en de naakte en de blinde enzovoort. En ogen zalven om je ogen te zalven, want u kunt kijken. Kijken, ik kwam ook uit een systeem, uit Sardis kwam ik. En later tot bekering gekomen. Toen heb ik een tijdje Laodicea geproefd. Ik dit, ik dat in een bepaalde gemeente. Ik zal niet zeggen welke, maar het ging alleen maar over onszelf. Jouw vrucht, jouw gave, jouw dit, jouw dat. En op een gegeven moment ging mijn geestelijke oog een beetje open. Toen ben ik daar weggegaan. En toen kwam ik in Philadelphia terecht. Dan gaan we even, leuk bruggetje hè? Ja. Want wat is Philadelphia, broeders en zusters? De opwekking uit 1825. Er waren door Gods genade een aantal broeders en zusters die gingen uit die kerken. Dat was vooral in Engeland en Ierland, maar ook in Europa. En ze gingen gewoon brood breken aan huis. Ze schaften dat systeem af van het kleralisme. Dominee, jij was maar gewoon een leek. Nee, ze waren allemaal gelijk. En op het moment dat ze samenkwamen, ging het woord van God open. En zij die de gave hadden om dat uit te leggen, deden dat. En zij die de gave hadden om profetisch woord te spreken, deden dat, enzovoort. En ook de komst van de Heer kwam weer helemaal terug. Nou, als u een website wilt bezoeken uit Philadelphia, dan moet u naar stempublishing.com gaan. In het Engels is dat. Daar vindt u de grootste rijkdom op het internet wat betreft bijbeluitleg, naar mijn bescheiden mening. Er zijn meer dan, 40.000 artikelen op of zo. Voor al die mensen die tijd en later ook, die alleen maar één doel hebben. Christus Jezus, zijn heerlijkheid, zijn komst. En wat typisch is van die website, is als je een artikel gelezen hebt, dan staat er onderaan alleen maar bijvoorbeeld R.C. Dus je denkt, wie is dit? Terwijl vandaag, als iemand een boek schrijft, zet zijn eigen foto voorop en zijn naam. En erachterop staan 6 mensen die zeggen, hoe geweldig het boek wel niet is. Maar toen was dat niet. Toen was alles nederig en bezonnen en ingetogen. En wat ze doen, is ze verheerlijken de Heer Jezus. In elk stukje wat ik daarin op gelezen heb, dat doe ik nu al 6 jaar, lees ik alleen maar over de Heer Jezus. Nou, dat is Philadelphia. En wat staat er dan in Philadelphia, over Philadelphia, tot slot? Vers 8, ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. Nou, als u hier blijft volhouden om de Heer Jezus te verkondigen, of in uw eigen gemeenschap, dan geeft de Heer Jezus geopende deur voor zijn woord. Er is een broeder, die ken ik goed, tijdens corona moest alles dicht. En hij zei, nee, we gaan gewoon door. Maar hij had geen gebouw. Dus bidden. En toen kwam er een, hij woonde op een boerderijtje. En daarnaast was er een kas, een bloemenkast, die kwam leeg. En die man zei, je mag wel in mijn kas. Dus hup, toen gingen we daar naar de samenkomst, elke zondagavond. Toen waren de buren, gingen klagen van het zingen, moest het ook weer dicht. Konden ze daar ook niet heen. En hun zei weer bidden. En toen kwam er een ander gebouw weer vrij. En zo is die van het ene naar het andere. En dat is dus precies wat hier staat. Ik heb een geopende deur voor u gegeven die niemand kan sluiten. Dat is mooi, hè? En hij ging gewoon door. Want u hebt kleine kracht. Niet meer de geweldige eenheid van vroeger, want dat is er niet meer. Maar kleine kracht. Klein beetje meel, klein beetje olie uit 1 Koningen van Elia, weet je wel, 17. Maar het is kracht. En dan staat er nog dit. U hebt mijn woord bewaard. Dat was wat ze deden in die opwekking toen. Ze zeiden niet van, nou ja, de dominee zegt. Of de kerk zegt. Ze zeiden, wat zegt het woord? Ik ken ooit een broeder en die is nu bij de Heer. En zijn enige thema was altijd, ja, maar wat staat er geschreven? Toen kwamen ze met een boek aan en zeiden ze, dit boek moeten we in de gemeente gaan behandelen. En toen zei hij, nou, laat me dat boek eens even zien. Ik ga het eens even bekijken. En toen kwam hij terug, zei hij, nou, er staat geschreven dit en het boek zegt dat, dus dat gaan we niet doen. Oh. En ik was wel een paar keer bij hem thuis en dan vroeg ik hem wat en dan zei hij, wat staat er geschreven? Wat staat er dan geschreven? Dat is wat hier staat. U hebt mijn woord bewaard. Nou, is dat uw verlangen of niet? Als iets niet overeenkomt met het woord, doet u het dan? Toch niet? Nou, dat is wat Philadelphia voorstelt. En het andere wat er nog staat is, mijn naam niet verloochend. De Heer Jezus. Toen ik 22 was, kwam ik tot bekering. Ik ging naar de dominee toe. En ik zei, dominee, waarom heeft u het nooit over de Heer Jezus? Hij zei, ik bedoel eigenlijk over zijn verlossend werk aan het kruis, zei ik. Hij had het alleen maar over, hij was goed voor de mensen, dus zijn we ook goed voor de mensen. Maar zijn verlossing kwam niet aan bod. Dat staat hier. Zijn naam niet verloochenen. En ik geef, maar die sla ik dan even over vanwege de tijd. Vers 10 tenslotte, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. Dat is de volharding van Christus, 2 Thessalonicense 3. Hij wacht op u. Wist u dat? Wij wachten op hem, maar hij wacht ook op u. En als we dat vasthouden, hij wacht op ons. Dan stoppen we met al die discussies over, ja, maar gaat de gemeente nou door de grote verdrukking of niet? Hij wacht op u. U verwacht hem toch elke dag? Hoop ik. Dat is Philadelphia, dat is die opwekking. Dat is dat frisse, de eerste liefde terugvinden. En zeggen, Heer Jezus, te midden van een tijd waarin iedereen het over zichzelf heeft, ook in de kerk, wil ik uw naam verheerlijken. En ik wil uw woord bewaren en ik wil u verwachten. Zodat mijn leven als een slaaf, als een dienstknecht, tot eer en glorie van u zal zijn. Wie een oor heeft vanavond, ook thuis, ook ikzelf, laat hij horen wat de Geest tot deze zeven gemeenten zegt. Ik heb een klein stukje gedaan. Ik zie sommigen al een beetje slaap vallen hier. Nee, joh, grapje. Maar ik hoop dat u het tot uw hart neemt vanavond. Dat u dit nog eens even gaat overdenken. En dat u met uw Heer gaat praten vanavond of morgen. Zeg, Heer Jezus, laat maar zien wat van deze zaak in mijn leven nog voorkomt. En dan doe ik het weg. Want ik wil maar één ding. Dat is dat ik u straks kan horen zeggen. Goed gedaan, trouwe slaaf. Ga in de heerlijkheid van mijn Vader. Amen. Nou, dat was een hele lange zit, hè? Viel mee. Ik zie allemaal hele blije gezichten nog. Behalve Mark, die is slaapgevallen. We gaan danken met elkaar. Tijd vliegt wel snel, vind ik, hoor. Trouwe God, Vader, dank u wel dat u ons de openbaring heeft gegeven van uw Zoon, de Heer Jezus. En we leven in zo'n ontzettend lastige tijd, waar het allemaal om de mens draait, om zijn geluk, om zijn voorspoed, om zijn visie, om zijn gemak ook. Maar in uw woord gaat het niet om ons, maar het gaat om uw Zoon. In het geweldige boek zegt hij ook, ik maak alle dingen nieuw. En daar zien we zo naar uit. Maar tot die tijd zijn er zeven geesten voor uw troon, die op deze aarde als het ware doorzoeken wat tot eer van u is, in al die gemeenten en al die kerken op deze hele wereld. En ook in ons eigen leven kijkt u wat er tot eer van u is en wat er misschien weg moet. Geef ons de moed en geef ons ook het inzicht om dat ook oprecht voor uw aangezicht weg te doen. Zodat we ook straks als u komt uw stem mogen horen als we u zien. Als u tegen ons zegt, goed gedaan trouwe slaaf. Dat wij dan ook onze kronen voor uw voeten zullen werpen en zeggen, het was door u en door u alleen, Heer Jezus. Dank u wel. Amen.